Ik eet heel gezond en ik doe dagelijks doe ik loslaatoefeningen. En ik beweeg ook, ik fiets. Maar dus ik ben al heel lang heel bewust van mijn hele voeding. En ik drink genoeg water bijvoorbeeld. Dat heb
Ja.
ik ook op een keer. Ik ben op een keer heel gepassioneerd geraakt over water. En ik heb zoiets als een onderwerp mij fascineert, dan wil ik het onderste uit de kan.
Dit is de Metabool Gezond podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast, waarin wij jouw gezondheid van reactief naar proactief brengen. Volg ons op Facebook en Instagram onder Metabool Gezond. De podcast kun je terugvinden op Spotify, SoundCloud, Google Podcast en de Apple Podcast app, allen onder Metabool Gezond. Daarnaast kun je ons ook terugzien op YouTube, ook onder Metabool Gezond. Naast de podcast hebben wij ook een online programma ontwikkeld waarin mensen in 10 modules de kennis en vaardigheden aangereikt krijgen om hun gezondheid te verbeteren. Met deze kennis en vaardigheden kun jij chronische of steeds terugkerende klachten zoals nek- en rugklachten, vermoeidheid en blessures oplossen, maar zeker ook voorkomen dat je ze in de toekomst gaat krijgen. Ben je nieuwsgierig of geïnteresseerd geraakt of heb jij chronische klachten? Neem dan eens een kijkje op www.metaboolgezond.nl en neem contact met ons op. Tot ziens in ons programma.
Ja, welkom bij de Metabool Gezond podcast, bij weer een nieuwe aflevering. En wij hebben vandaag toch wel een speciale gast, vinden wij zelf.
Ja, dat zijn we inderdaad zeer vereerd dat Jan bereid is om bij ons in de podcast te komen.
Ja. En nou ja, we hebben de afgelopen tijd zelf ook wat dingetjes geluisterd. Met name eigenlijk ook podcast waar Jan te gast in is geweest.
Ja, en we hebben natuurlijk twee van zijn boeken aangeschaft en gelezen.
Ja, exact. Dus bij deze van harte welkom, Jan.
Ja, dank je dat ik er mag zijn.
Ja. En nou, we beginnen eigenlijk de podcast altijd om te vragen aan onze gast om een introductie van zichzelf te doen.
Ja.
Dus bij deze zouden we het leuk vinden als jij jezelf zou willen introduceren.
Oké, nou ja, dat kan heel kort. Ik ben geboren in België, ik ben Vlaming. Ik woon sinds 1995 in Californië. En ik heb een verleden in de bedrijfswereld, heel veel workshops en coaching gedaan. En de laatste, wat zou ik zeggen, 7 jaar werk ik alleen nog maar met particulieren. Onder meer over gezondheid, maar ook ruimer ontwikkeling van potentieel, flowstaat, transformatie. En ik heb in totaal mijn hand in 7 boeken. Sommige alleen, sommige met iemand anders. En nou ja, ik denk dat dat zo'n beetje vertelt waar ik vandaan kom.
Ja. En ja, goed, we hebben natuurlijk veel dingetjes geluisterd van jou dan de laatste tijd sowieso. En wat ons heel erg opviel was dat er heel veel raakvlakken zijn met wat jij schrijft en met wat wij in de praktijk doen. Misschien is het ook leuk om kort even onze achtergrond erbij te vermelden.
Ja, zeker.
Nou ja, die is voor ons allebei eigenlijk nagenoeg gelijk. We zijn van oorsprong fysiotherapeut. We hebben allebei een opleiding osteopathie gedaan. Dus we zijn gediplomeerd osteopaat.
Ja.
En we hebben allebei in de laatste 5 jaar de opleiding klinische psychoneuroimmunologie gedaan. Ik heb die vorig jaar afgesloten en Tom gaat die dit jaar afsluiten. En nou ja, wat ik altijd zeg is dat ik op die manier min of meer de handleiding heb gekregen van hoe dat het werkt in je lichaam en waarom dat het werkt zoals het werkt, gezien vanuit een evolutionair perspectief. En ja. Nou ja, en Tom, ik weet niet of jij nog iets aan toe te voegen hebt.
Nee, ik denk dat het de KPNI vooral voor ons het verbinden was van alle aspecten en dat ook de P in de KPNI, de psycho, niet voor niks voorop staat. En ja, dat toch eigenlijk bij elke chronische problematiek in het lijf veel al dezelfde soorten reacties plaatsvinden, maar dat de echte oorzaak en trigger vaak in de P te zoeken is.
Ja, absoluut. En je kan ze natuurlijk niet scheiden van elkaar, hè, al die letters.
Nee,
nee, exact.
Het is allemaal één systeem, ja.
Er staat ook een koppelteken tussen.
Ja, ja, precies.
Ja, 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 ja. Nou ja, ik ben een ervaringsdeskundige in dat gebied. Ik ben heel veel op de tafel geweest bij osteopaten en craniosacraal. En ja, voor mij is het eigenlijk op een keer begonnen door te ontdekken dat niemand mij kon helpen. En dat ik zelf op zoek moest gaan. En dat eigenlijk zo goed als geen één arts of therapeut bewust was van de invloed van trauma en vroegkinderlijk trauma.
Ja.
Dus dat was eigenlijk nogal een ontdekking. Dus op een keer kwam ik erachter dat ik last had van trauma. En dat ik gedissocieerd was. En dat had dus te maken met de software van HeartMath. Ik kon een uur ademen, maar ik werd niet coherent.
Mm-hmm. Mm.
Dus de meeste mensen zijn binnen een paar minuten zitten ze in coherentie door de oefeningen van HeartMath. En bij mij gebeurde er niks. Dus toen vroeg ik aan een coach die een van de hoofdcoaches is in Nederland, vroeg ik, ja, hoe verklaar je dat? Ja, dat is freeze. Je zit in de freeze. Mm-hmm. Ja, zo is mijn pad begonnen met zelfstudie en onderzoek van trauma en de relatie met chronische problemen. En nou ja, sindsdien is er voor mij zoveel gebeurd. Maar ook het inzicht dat veel van de gezondheidszorg dat helemaal mist.
Ja, nou, dat is absoluut mede de reden waarom wij als osteopaten deze opleiding zijn gaan doen.
Ja.
Omdat wij natuurlijk, kijk, als ik voor mezelf spreek en ik denk dat het voor Tom niet heel anders is. Ik ben begonnen als fysiotherapeut en toen dacht ik bij heel veel mensen, oké, ik los dit probleem dus niet op. Dus ik ben osteopathie gaan doen en dan kan je al een stuk meer. Maar dan heb je nog steeds een groep mensen waarvan je zegt van oké, ik los dit probleem niet op. En zo ben ik dan bij klinische psychoneuroimmunologie terechtgekomen. En ik denk dat dat voor Tom niet anders is. Er is altijd een groep mensen die niet of niet voldoende reageert op wat je in de therapie met ze doet, zeg maar. Uh-huh. En ja, ik denk dat nu met 30 jaar ervaring in het behandelen van mensen, dat je eigenlijk wel vanuit kan gaan dat stress een van de grootste factoren is voor het ontstaan en in stand houden van klachten. En tijdens die KPNI-opleiding ben ik in contact gekomen met de term adverse childhood events en early life stress als potentieel uitlokken van die stressreactie.
Ja, ja. Ja, toen ik voor het eerst over ACE las, dacht ik van dit moet toch iedere dokter kennen?
Ja.
Dat hele verhaal van ACE. En dat is gewoon niet zo.
Ja, dat denk ik wel vaker, maar ja, inderdaad.
Ja, ja. Ja, kijk, als je in mijn kantoor hier kijkt, er staan 4 boekenkasten en 2 gaan over trauma en chronische klachten. Dat er is zoveel erover te leren en ja, zo weinig bekend eigenlijk bij het publiek.
En wanneer heb je jouw eerste boek geschreven, Jan?
Eind 1999... Begin 2000, dus je zou kunnen zeggen 2000 om het simpel te maken, 21 jaar geleden.
Precies, meer dan 20 jaar geleden.
Dat was deze. Dat was mijn eerste boek.
De zon schijnt erop, dus we kunnen niet goed zien.
Oh ja, flauw met de kunst van het zaken doen. Ja, de zon zit vlak op mijn raam hier.
Ja, die heb ik in de afgelopen dagen doorgekeken. Nou ja.
Ja, dat was mijn eerste boek. En het merkwaardige is, 21 jaar later blijft elke druk blijft uitverkopen. Dat is dus... Ja, echt een evergreen.
Als ik dat lees, vind ik dat niet zo merkwaardig, maar goed.
Nou ja, er zijn toch niet zoveel non-fictieboeken die blijven verkopen.
Mm-hmm.
Dus vaak gaat er zo'n golf voorbij over iets wat in de mode is.
Mm-hmm.
Maar dit geraakt niet uit de mode.
Nou ja, wat mij ook opviel, Jan, aan jouw boeken en de manier waarop jij het schrijft / verwoord, is dat het ergens ook een heel gestructureerd, vanuit een heel gestructureerd perspectief is gedaan. En ik denk dat dat voor een heel grote groep mensen interessant is, omdat dit stuk toch wel vaak, merk ik ook bij mijn patiënten, in het vage wordt getrokken. Ja. Terwijl het eigenlijk heel erg overzichtelijk en helder kan zijn als je weet hoe je ernaar moet kijken.
Ja. Ja, ik kreeg gisteren een e-mail van iemand die op mijn cursus zit, online cursus leren loslaten. Die zei, ik had altijd discussie met mijn man, omdat ik zo spiritueel gericht ben en hij vindt dat allemaal zweverig. En toen had hij een podcast van mij beluisterd en had hij die podcast aan zijn vrouw doorgegeven. Ja. En zei van, dit is niet zweverig. En toen zijn ze samen op de cursus gegaan en ze zei, ik heb voor het eerst met een gemeenschappelijk gebied met mijn man, want we hadden altijd toestanden daarover, omdat hij het zweverig vond. Mm. Maar dus de link tussen wetenschap en spiritualiteit, dat is al sinds dit boek en natuurlijk ervoor al, voor mij eigenlijk heel reëel, dat je dat niet moet uit elkaar halen.
En mag ik vragen wie voor jou dan zeg maar een inspirator is geweest voor het schrijven van dit boek?
Goh, ik kan
misschien
daar niet
meer
op antwoorden.
Als, meer als één.
Toen ik dit boek schreef, was ik volop, ja, 100% volop workshops aan het geven. Dus ik heb dat boek geschreven tussenin een vol programma in, god, misschien 10 weken.
Zo.
Met andere woorden, okay. Dat, ik heb dat niet in 10 weken geschreven.
Nee.
Daar ging 20 jaar aan vooraf.
Ja, precies.
Dus eigenlijk schreef ik neer wat ik 20 jaar als passie gehad heb. En ik ben dus nooit gestopt met leren. Ik ben afgestudeerd in 1974 en ik ben nooit gestopt met leren. Zo echt een student voor het leven en ook een passie om te begrijpen en om ook te delen wat voor mij werkt. Als het niet werkt, dan praat ik er niet over. En het is ook niet omdat het voor mij werkt dat het voor iemand anders zal werken. Dus vandaar dat ik ook nooit advies geef. Ik zeg ook altijd van, kijk, dit heeft voor mij gewerkt, onderzoek het. En dat lijkt me het meest redelijke, dat je niet staat te preken, maar dat je gewoon mensen een aanwijst van, kijk daar eens naar en onderzoek het eens. Maar je hoeft niks te geloven.
Ja, ja, en ik moet meteen ook denken aan het feit dat ben je bekend ook met KPNI? Of is dat een nieuwe term voor jou?
Ja, vooral voor mij begint het met PNI. Dus dat ken ik al heel lang. Mm-hmm. Psychoneuroimmunologie, mm-hmm. dat ken ik al, ja, misschien wel 15 jaar. Dus toen dat die wetenschap begonnen is, was ik er al over aan het lezen. Hm. Dus ik ben bekend met de aanvang van dit onderwerp, maar men heeft het blijven uitbreiden. Dus er zijn ook mensen die er het hormonaal systeem bijvoegen,
ja,
bij de reeks. Het is natuurlijk, je kan het niet uit elkaar halen. Het is, je kan zelf niet zeggen dat het verschillende systemen zijn. Het is één systeem met veel aspecten.
Het is heel...
Ja, precies. En de klinische, de KPNI is natuurlijk niet veel meer of minder dan dat het klinisch toepasbaar is gemaakt.
Ja,
en dat het op die manier in een opleiding is gegoten die overigens ook in jouw geboorteland inmiddels hoogtij aan het vieren is. Vanuit KPNI Belgium heet het bedrijf dan.
Ja, ja. Dus, ja. Het lijkt een beetje te veel op KPN.
Ja, dat is wel het probleem als je het intoetst op Google. Ja, dan krijg je wel eerst inderdaad KPN als ze gevonden hebben. Ja.
Dat vermoedde ik, ja. Ja. Nou ja, ik had deze ochtend nog de vraag van iemand over het polyvagale systeem. En daar
hadden we het net over.
Daar beveel ik altijd allemaal om het boek van Debdana te lezen. Ik weet niet of je dat kent.
Nee.
Nou, dat beveel ik echt aan. Het is ook in het Nederlands vertaald. En dat is polyvagale theorie in therapie. Dus de hele toepasbare kant ervan. Het is echt geweldig geschreven door een therapeute die samenwerkte met de ontdekker, met Steve Porges.
Porges, ja. Die kennen we dan wel.
Ik weet niet hoe je het uitspreekt.
Porges, zeg ik altijd. Ja.
Ja.
Ja. Ja, dus de hele kwestie is, als je het niet kunt toepassen, ja, dan is het abstract en dan heb je er niet zoveel aan. Maar vooral het vertalen naar het dagelijkse leven, daar is Debdana echt erg goed in. Omdat, wat betekent dat nu voor jou, de lezer?
Ja,
ja, dus die heeft het ook klinisch toepasbaar gemaakt.
Porges is een onderzoeker. Ja, en Porges is een onderzoeker. Het is soms lastig om te lezen wat hij schrijft. Maar zoals Debdana het beschrijft, is echt geweldig.
Weer een boek.
Ja.
Wat we moeten kopen.
Ja, dat zou eigenlijk basiskennis moeten zijn voor iedereen. Van hoe je systeem werkt.
Ja.
Nou ja, wij hebben
beide
ook een nascholing gevolgd in de osteopathie bij een osteopaat uit Nederland, Frank de Bakker. En daar is heel erg veel gestoeld op het embryologisch ontwikkelen van het lichaam en het zenuwstelsel. En hij spreekt ook erg veel over in de basis een goede functie van de nervus vagus.
Ja.
En hij maakt ook onderscheid klinisch in het testen en behandelen van een stuk van zowel de dorsale als de ventrale vagus.
Ja, ja. Ja, je kan wel zeggen dat dat een kernonderwerp is. Hè? Dat is wat er eigenlijk in traumatherapie veranderd is sinds de polyvagale theorie. Dat is een aardverschuiving eigenlijk.
Mm-hmm. En de dissociatie schrijven we dan toe aan de ventrale vagus dysfunctie?
Ja, dan neemt de dorsale over, ja. Ja.
En op het moment, het wordt natuurlijk nu al behoorlijk technisch, maar dat geeft helemaal niet. Als mensen dat te veel vinden en te technisch vinden, dan luisteren ze maar nog een keer om het beter te begrijpen. Maar de freeze reactie is eigenlijk een onderduiker of een duikreflex, zeg maar. Waarbij je dus je mitochondriën uitschakelt en dus in feite in een situatie komt waarbij je ook geen energie meer vrijmaakt. En dat is, zoals ik het begrepen heb, vooral bedoeld om als dood te zijn voor de bedreiging die te groot is voor je om te overwinnen. Zie je dat anders?
Nou, dat is één aspect ervan. Hè. Wij hebben ook endogene opioids. We hebben ook pijnstillers in ons systeem. Mm-hmm. Dus wanneer je de vriezen reflex krijgt, worden er ook opioids afgescheiden in je systeem om je klaar te maken voor pijn. Er is een onderdrukking van sensaties. Er is het feit dat je eigenlijk, als je zou opgegeten worden, dat je het eigenlijk niet meer zoveel voelt. En ja, psychologisch gezien ben je natuurlijk losgekoppeld van de werkelijkheid, omdat je ze niet onder ogen kunt zien. Ja. Er zijn heel veel aspecten aan, maar het heeft natuurlijk ook te maken met die dorsale vagus, die ontstaat in de hersenstam. En die eigenlijk die dubbele functie heeft. Als die goed functioneert, dan regelt die je hele automatische systeem van de organen. Maar het is ook in die dorsale vagus dat de vriesreflex wordt doorgegeven vanuit de hersenen. Dus dat is dus inderdaad, wanneer die ventrale niet meedoet, dan neemt hij dat helemaal over, het hele systeem.
En ik heb begrepen dat die ventrale vagus ook een rol speelt in sociale interactie. En dat het dus hebben van goede relaties en contacten een belangrijke prikkel, goede prikkel kan zijn voor de ventrale vagus.
Ja, ik ben altijd voorzichtig om dat helemaal alleen maar op neurologisch vlak te bekijken. Dus ja. Het is natuurlijk een hele niet-fysieke kant aan sociale relaties.
Ja. Zeker.
Maar eigenlijk begint het, om het even simpel te vertellen, het begint eigenlijk bij een pasgeborene. Een pasgeborene heeft geen denkvermogen, heeft geen één achtergrond, heeft geen woorden, maar heeft wel wat Stephen Porges neuroceptie noemt. Een baby leest, of een pasgeborene, een heel vroeg kind als het ware, leest gezichtsuitdrukkingen en stemintonaties met de ventrale vagus. Dus het is via de ventrale vagus dat we weten instinctief of we veilig zijn of niet. Mm-hmm. Dus en wanneer de ventrale vagus niet goed functioneert bij volwassenen, dan hebben ze bijvoorbeeld last met grenzen. Ah. Dus wanneer je ventrale vagus niet werkt, dan heb je ook neiging om misbruikt te worden, want mensen lopen over je grenzen en je ziet het niet. Dus het heeft veel meer te maken eigenlijk met dat evolutionair is de sociale kant de laatste ontwikkeling van het overlevingssysteem. Dus dat als we in groepen gingen leven, moesten we weten, zijn dit veilige mensen om bij aan te sluiten? En dus de ventrale vagus heeft te maken met, ben ik veilig in deze relatie? En als ik niet veilig ben, dan wordt mijn overleven bedreigd. Dus in wezen is het een overlevingsmechanisme. Maar dan overleven in groepen. Weet wie is mijn vriend, wie is mijn vijand?
Heeft dat ook dan alles te maken met het stillface experiment? Ben je daarmee bekend?
Ja, dat geeft een goed beeld van hoe dat werkt voor dat kleine kind. Mm-hmm. Dat als dat gezicht niet meer te lezen valt, dan is het oriëntatie van dat kind weg.
Ja, want het is echt een enorm ik vond het enorm indrukwekkend hoe snel dat er gebeurt. In het ken je het filmpje ook, Menno?
Nee.
Het is, ja. Het is een vrouw die met een kind zit en in eerste instantie in verbinding is en communiceert en geluiden maakt en het kind reageert. En vervolgens gaat die moeder letterlijk met een still face, zonder uitdrukking, geluid, kijkt dat kind aan en dat kind dat gaat al supersnel. Bijna panikeren eigenlijk, hè?
Ja, het gaat eigenlijk door alle fasen. Het gaat eerst in de vechtreflex. Het wordt eerst boos.
Ja.
En dan wordt het verdrietig. En dan gelukkig geeft de moeder weer signalen dat het niet traumatisch wordt voor dat kind. Maar je ziet dus echt de hele survivor reflex gebeuren bij dat kind. Als het niet meer kan communiceren via gezicht en stem.
Ja, en dat is ook precies wat jij volgens mij toch net zegt. Dat zo van belang is in die vroege levensfase als pasgeborene. Ja. Om een veilige wereld te creëren ook.
Ja, inderdaad. Ja. En wat dus ook soms niet voldoende begrepen wordt, is dat je niet geboren wordt met een zenuwstelsel dat af is. Dus het sociale systeem groeit nadat je geboren bent. En als dat niet kan ontwikkelen, want dat kan alleen maar ontwikkelen in relatie. Dus als je niet veilig bent, dan wordt je ventrale vagus niet goed ontwikkeld, structureel. Dus dan heb je eigenlijk later in het leven, heb je dan eigenlijk een heel proces nodig om alsnog die zenuw te laten ontwikkelen. En dat is niks psychologisch, dat is echt in je fysieke systeem heb je een achterstand in groei.
Ja, dat is gewoon echt fysiologie.
Ja, dat is fysiologisch. Dat je,
en gelukkig is er,
ja, gelukkig hebben wij ontdekt dat het zenuwstelsel nog kan evolueren later in het leven. En dat je er iets kunt aan doen. Maar als je dat niet weet, dan kun je dus heel veel psychologische processen doen en nooit beter worden.
Mm. En dat zien we natuurlijk ook regelmatig.
Ja. Is er dan ook een moment, dat ben ik zelf niet mee bekend, maar dat er een bepaalde leeftijd is, een bepaald moment is dat eigenlijk dat het een bepaalde vastzetting krijgt, wat niet meer helemaal terugomkeerbaar is? Of kun je er eigenlijk altijd wel voldoende nog mee om leren gaan?
Ja, tenzij je echt fysiek beschadigd bent in je zenuwstelsel, zou ik zeggen, er is altijd nog iets te doen. Mm-hmm. Maar je kan natuurlijk ook zo beschadigd zijn dat het niet meer te herstellen valt door fysiek trauma.
Ja.
En een van de dingen die wij leren tijdens de lessen is, als het gaat over early life stress, is dat vooral de afwezigheid is van de dingen waarvan je had verwacht dat ze er zouden zijn. En dan gaat het natuurlijk over oogcontact, veiligheid, warmte. Maar ook over dingen zoals bijvoorbeeld DHA in voeding. Wat nodig is voor de ontwikkeling van die hersenen en dergelijke.
Ja.
De afwezigheid van een vader, de afwezigheid van een moeder. Ja. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik wilde vragen. Want het is dus niet alleen zeg maar de psychologische of de sociale aanwezigheid. Maar ook voedingsstoffen kunnen daar een rol in spelen.
Ja,
tenminste, absoluut. Dat is wat ik daaruit begrepen heb.
Ja, en ik ben ervan overtuigd dat de meeste ouders ontzettend hun best doen, maar ook vaak niet weten hoe ze onbewust schade aanrichten. Ook door geloofssystemen die heersen, zo van dat je een kind niet mag verwennen en als ze huilen, dat je daar niet moet aan toegeven. Dat soort informatie doet nog altijd de ronde. Dat je eigenlijk een kind niet kunt verwennen. Als een kind huilt, is dat de communicatievorm wat het kind heeft. Mm. En als je daar niet op ingaat, dan heb je eigenlijk onbewuste verwaarlozing.
Ja. Maar wat ik heel vaak hoor, is dat kinderen dan op een gegeven moment na een aantal weken, dat ouders dan zeggen van nou, we brengen het kind naar bed en het moet maar huilen tot het in slaap valt. En dan is een kind op een gegeven moment stil. En dan denken de ouders van, het is voor elkaar. Ja. Maar in feite dissocieert het kind op dat moment.
Ja, dat is de opgeefreflex.
Ja.
Ja, er komt een moment dat je opgeeft. En dan ga je dus inderdaad in de freeze reflex. Dat is hetzelfde verhaal eigenlijk.
Ja. Nou, en dit zijn wel adviezen.
Maar dat betekent dus ook dat je op psychologisch niveau, je kan dat nog niet verbaal verwerken, maar eigenlijk tel je niet mee. En dat wordt voor een kind eigenlijk vertaald van ik ben niet beminnenswaardig. En dat is dus de basis, sorry. Dat is de basis van wat men toxische schaamte noemt. Dus bij vroeg trauma zit altijd toxische schaamte. Van ik ben niet goed genoeg. Er scheelt iets met mij. Ik ben niet beminnenswaardig. En dat is allemaal pre-verbaal. Dus we praten dan over impliciet geheugen. Dus alles wat in die eerste jaren gebeurt, je linker hersenhelft is nog niet ontwikkeld. Je hebt nog geen expliciet geheugen. Dus impliciet geheugen betekent dat je lichaam het weet, maar jij weet niet waar het vandaan komt.
En je kan het dus ook niet onder woorden brengen. Sorry, maar je kan het dus ook niet onder woorden brengen.
Nee. Maar erger nog, het ziet er ook niet uit als iets van het verleden. Dus wanneer een impliciet geheugen geactiveerd wordt, zitten mensen te zoeken van heb ik iets fout gegeten of nog van die dingen. Maar eigenlijk is het iets uit het verleden wat geactiveerd is, maar zonder context. Dus impliciet geheugen komt alleen naar boven als emotie en sensatie. En als je dus niet begrijpt van dit is iets van het verleden, dan ga je ook weer foute oorzaken toekennen. En dat doen therapeuten ook heel vaak.
Niet gehinderd door enige kennis.
Ja.
En niemand heeft daar slechte bedoelingen bij. Het is gewoon, de opleiding heeft grote hiaten.
Mm.
Dus je ziet wel bij jullie hoe je dat zelf moet inhalen, die opleiding. Omdat je ook gemotiveerd bent om dat te doen.
Ja, precies.
Interesting.
Ja, zeker.
Blijf leuk.
En
dingen zoals transgenerationele dingen, zijn dat dingen die een rol kunnen spelen? Dus dingen uit eerdere generaties?
Ja, absoluut. Dus men weet dat vooral door proeven met dieren, dat als je een moederdier traumatiseert, bijvoorbeeld, en dat er op dat moment een geur, een bepaalde geur is, dan zullen de jongen van dat dier ook reageren op die geur die aanwezig was tijdens de traumaervaring. Dus dat wordt ook voor overlevingsredenen wordt dat doorgegeven aan de offspring, aan het nageslacht. Allemaal in het kader van, dit is een signaal dat je niet veilig bent.
Ja, dat hebben we in de KPNI ook gezien dat letterlijk oocyten en spermatocyten zijn waarin deze eigenschappen zich huishouden en die gecombineerd worden bij een kind tot een nieuw patroon waarin dus een context eigenlijk wordt geprikkeld die al eerder iets heeft neergezet.
Ja, het zit natuurlijk ook in je DNA geschreven. Mm-hmm. Dat is ook een heel informatiesysteem, je DNA. En ja, daar kun je dus niks aan doen, dat je geboren wordt met een verleden wat niet van jou is, maar dat wel in je systeem zit.
Ja.
En voor problemen kan zorgen.
Ja, inderdaad.
Ja.
Ja, want wij werken dan ook bijvoorbeeld met een model, dat noemen we het 5+2 model. En dat model gaat eigenlijk uit van het feit dat er fysieke verschijnselen zijn die bij de universele stressreactie passen, zoals een verhoogde spierspanning en een veranderde ademhaling en een verhoogde hartslag en een spanning in de buik.
Spanning in de rug, ja.
En dan zijn er eigenlijk vijf zaken, waaronder het transgenerationele, maar ook gedachtes, toxische gedachtes. En dan kan je dus aan iemand vragen van, stel iemand komt met rugpijn, beeld je in of stel je voor dat je die rugpijn nu hebt als je hem niet hebt. En als je hem wel hebt, dan wordt daar nog meer bewust van. En kijk eens wat het met die aspecten in je lijf doet, met die spanning in je nek, met die spanning in je rug en dergelijke. En als daar een reactie komt bij de vraag van, vervolgens vraag je van, geeft dat ook een bepaald gevoel of heb je er een bepaalde gedachte bij? En zo identificeren wij dan eigenlijk wat mogelijk de factor is die bij diegene dominant zou kunnen zijn.
Ja. Het is wel glad terrein, hè? Want er zijn nogal wat interpretaties die helemaal niks te maken hebben met wat er echt aan de hand is. Dus ik werk met die impliciete zaken, werk ik zonder context. Gewoon, het is wat het is en je kan het toch transformeren. Want er is een chemische kant aan een staat en er is een energetische kant aan een staat. Dus en die chemische kant is op zich veel moeilijker te veranderen met jouw interventie. Dat is waarom men in de geneeskunde dat chemisch behandelt. met allerlei psychomiddelen, psychotherapeutische middelen, psychofarmacie. Mm-hmm. Men grijpt dus in de chemie. Maar wij hebben het vermogen om met ons bewustzijn de energie te veranderen en dan verandert de chemie ook. Mm. Maar dan moet je dus accepteren dat de mens niet alleen maar fysiek is en dat je niet een chemische fabriek is of een auto die je kunt herstellen door ingrepen in de structuur alleen. Dus het hele verhaal van transformatie van oude ervaringen, als je dat via het bewustzijn doet, er komt eigenlijk op neer dat wat onbewust geworden is omdat je het niet kon verwerken, heb je het weggestopt in je lijf, kan je veranderen door er bewustzijn naartoe te brengen. En dat is uiteindelijk wat Jung altijd vertelt, dat je het onderbewuste of het onbewuste eigenlijk bewust moet maken, dat het helingsproces is. Dus dan moet je dus snappen dat je onderbewuste eigenlijk zo goed als hetzelfde is als je lijf. Je stopt dingen weg in je lijf. En je kan die met je bewustzijn leren vinden. Dat heet interoceptie. Dat zijn allemaal nieuwe woorden voor veel mensen. Maar dus met interoceptie kun je leren voelen waar de oude spanningen zitten. En zodra je een oude spanning vindt, hoef je niet eens te weten waar die mee te maken heeft. Als je bewustzijn brengt naar onbewustzijn, dan lossen dingen op. En dat is wat mensen bij mij op de cursus leren, is eerst die interoceptie. Leren dieper voelen in je lijf. Want de meeste mensen, dat heb ik ook al in mijn live workshops vroeger gezien, de meeste mensen zitten in hun hoofd. Die zitten niet meer in hun lijf. Dus mensen moeten echt leren terug dat lichaamsbewustzijn ontwikkelen. En dus we zitten in een hele maatschappij die op denken gefocust is. Wij willen alles oplossen met denken. En dan ga ik dus terug naar de kindertijd. Een baby heeft nog geen ontwikkelde linker hersenhelft. Dus dat duurt tot je derde levensjaar, eer je hersenhelft helemaal online is, die linker. Dus de eerste jaren leef je vanuit je buik. En wat dus veel mensen ook niet weten, is dat er in de darmen 5 keer meer neuronen zitten dan in je hoofd. 500 miljoen zitten er in de darmen. Dus als je als kind leef je helemaal vanuit die buik en instinctief. En dan later krijgen wij in onze maatschappij zo de idee van ratio is alles en instinct, dat is iets voor beestjes. Maar instinct is eigenlijk de intelligentie van de natuur. Dat is een hele hoge intelligentie. En het is heel onverstandig om daarop neer te kijken. Je moet dus eigenlijk leren samenwerken met de natuur. Dat betekent, je moet kunnen in je buik zijn. En dan zie je dus dat vrouwen daar gemakkelijker zijn dan mannen. Omwille van de baarmoeder zijn ze daar meer gecenterd. Mannen zitten nog meer in hun hoofd. Maar onze maatschappij is een maatschappij van het hoofd, waar men alles wil oplossen door denken en analyse. Ofwel wordt het dan niet met bewustzijn opgelost, maar met chemische producten, om je systeem chemisch te veranderen. En dus dat hele bewustzijnstuk, ja, dat ontsnapt. En ook het feit hoe belangrijk de buik is.
Nou, dan denk ik dat wij in onze behandeling, in ieder geval, aangezien wij ons behoorlijk op die buik richten, een deel van de verklaring hebben waarom we succesvol zijn in de behandelingen die we doen.
Ja, dus als je de dorsale vagus omdraait. Ja, zeg maar, sorry.
Nee. Ik wilde eigenlijk zeggen dat als je iets biochemisch behandelt, dan moet je het biochemisch blijven behandelen, want dat lost niet op. Het verandert alleen maar met hetgene wat je neemt, zeg maar. Terwijl als je je gedachten verandert, de biochemische samenstelling van de vloeistoffen in je lichaam verandert en daarmee dus het proces verandert.
Inderdaad, ja. Het is bijna allemaal symptoombestrijding, hè, wat men een traditionele aanpak doet.
Ja.
Maar ik wou net zeggen, als je het verhaal van de dorsale vagus omdraait, dus de vagus vanuit de hersenstam stuurt al die organen aan, maar omgekeerd sturen de organen informatie naar boven.
Mm-hmm.
En die is veel belangrijker dan omgekeerd. Dus 80% van de informatie in het zenuwsysteem is afferent.
Ja.
Ja.
Gaat naar de hersenen toe. En 20% is de terugkoppeling. En als je dus geen interoceptie meer hebt, kun je die terugkoppeling niet regelen. En dat is wat zelfregulering is. Is dat je naar het lichaam moet kunnen luisteren. En dan vanuit de hersenen een bijsturing doen. Maar je moet dus eerst leren naar je lijf luisteren. Hoe kun je anders bijsturen als je niet luistert naar die 80% die naar de hersenen gaat?
Ik denk dat in onze behandeling Ik weet dat wij allebei altijd beginnen met het behandelen biomechanisch van het verloop van die nervusvagus. Dus wij beginnen bij het middenrif. We behandelen het borstbeen en de
sleutelbeenderen.
En het bindweefsel waar dus die nervusvagus inloopt achter het borstbeen, de sleutelbeenderen waar die de borstkas ingaat, rondom de slokdarm en tot aan het foramen jugulare waar die naar buiten treedt uit de schedel. Dus wij behandelen vanuit de buikholte naar de hersenen toe.
Ja, perfect.
Onbewust. Ja. Onbewust dus correct. In dit licht.
In de juiste richting ook.
Ja,
absoluut. Dus je krijgt dat lichaamsbewustzijn terug door met je aandacht naar beneden te gaan. Dus als je gestrest wordt, gaat het bloed naar je hoofd. Maar ook de energie gaat naar je hoofd. Ja? Dus om te ontspannen moet je je aandacht naar beneden richten. En als je aandacht naar beneden richt, gaat ook de energie naar beneden. Dus dat begint altijd met voel je voeten op de grond. Ga met je aandacht helemaal naar je voeten. Dus dat zul je op een behandelingstafel ook kunnen doen. Van voelen is je voeten. Want als je je voeten voelt, breng je daar bewustzijn naartoe. Mm-hmm. En als je daar bewustzijn naartoe brengt, volgt energie. En naarmate het bewustzijn dieper in het lichaam kan komen, kan de energie ook transformeren dieper in het lichaam. Dus je kan zowel met de fysiologie werken als met het bewustzijn. En bewustzijn in simpele termen is aandacht.
Ja.
En waar je met je aandacht naartoe gaat, daar word je bewust van.
Dat groeit. Ja.
En ik hoorde je net ook iets zeggen over natuur. Wordt het ook makkelijker om uit het hoofd en in het lichaam te komen om dat in een context te doen, letterlijk buiten in een natuuromgeving?
Ja. Dus natuurlijk ook het hele trillingsniveau van het lichaam, wat deel is van de natuur, en de hele energetische kant van de natuur. Dus als je in de natuur wandelt, kom je gemakkelijker in die theta-staat. Want de natuur is in de flow-staat. En de flow-staat is eigenlijk de theta-frequentie. Dus wanneer je in de natuur bent, dan krijg je iets wat in het Engels entrainment heet. Ik heb daar nog nooit een Nederlands woord voor gevonden, voor entrainment. Dat je dus door het ritme van de natuur ook in het ritme van de natuur komt. En ook door wandelen wissel je links en rechts af. En ga je dus afwisselend je linker en je rechter hersenhelft stimuleren. En kom je gemakkelijker in het midden. Dus wandelen is een geweldige oefening ook voor je zenuwstelsel.
Een van de tips die ik mijn meeste patiënten meegeef is om 's morgens binnen een uur nadat ze wakker zijn geworden, om een half uur buiten te gaan wandelen. Vanwege het licht, vanwege de beweging, et cetera.
Absoluut.
Onbewust weer goed. Nou ja.
Ja, helemaal goed. Ja.
Ja, en ik zat net te denken, we zijn een goed half uur bezig, maar er is pas voor de eerste keer het woord flow gevallen.
Ja.
Terwijl het toch een heel erg belangrijk woord is, toch?
Ja. Ja, voor mij is mijn hele studie, mijn eerste boek was al over flow. Dus mijn hele studie is eigenlijk begonnen met iets wat gebeurd is in mijn opleiding als trainer. Dus ik kreeg mijn opleiding in Nederland. De eerste keer dat ik dus opgeleid werd door een collega, want je moest dus een tijd meelopen met een collega om de ropes te leren. Hè? En dat was, even denken hoor, 1986, als ik het goed heb. Hier, 1986.
Toen was je net
in 1986.
Toen was Tom net uit de luier, zeg maar.
Toen was mijn linker hersenhelft net volgroeid. Ja.
Dus in 1986 zit ik bij een collega, geweldige trainer. En ik hoorde toen voor het eerst in mijn leven iemand zeggen, wij gebruiken nog geen 10% van onze hersenen. Ik dacht, dat kan toch niet? Of dat werd ook gezegd van, we gebruiken nog geen 10% van ons potentieel. Nou ja, ik heb dat later anders verwoord. En ik viel bijna van mijn stoel. Ik dacht, waar zijn die 90% dan? En dus dat heeft mij sinds die tijd altijd blijven boeien van, waar zit ons potentieel vast? Dus als je ons ziet als een potentieel, dan moeten wij eigenlijk tot bloei komen. Dat zou de natuurlijke gang van zaken zijn. En dus bij een kind zie je eigenlijk de natuurlijke staat. Als dat kind niet getraumatiseerd is of moe of hongerig, zie je de natuurlijke staat bij een kind. Dus flow is eigenlijk onze natuurlijke staat. Dat betekent dat je deel bent van het geheel dat je geworteld bent, dat je in je lijf kunt zijn en dat de natuur door je kan stromen. Mm-hmm. Dus flow betekent, het leven kan in mij stromen. En dus alles wat weerstand is, al die blokkades in je lijf verstoren eigenlijk de flow. De flow is de natuurlijke staat. Dus als je naar een klein kind kijkt, wat in normale doen is, dan hebben ze verbeelding, ze zijn blij, ze zijn helemaal in het nu. Dus alles wat flow beschrijft, kun je eigenlijk bij een kind zien. Hm. En dan komen daar in het leven conditioneringen en pijnlijke ervaringen bij, waarvan de sporen in ons lijf blijven zitten. En die verstoren dus de flow. Maar het merkwaardige is dat iets in het nu je zo kan pakken, dat je zelfs ondanks je trauma's in de flow kunt komen. En wat is dat dan? Is dat je helemaal in het nu komt. Door een passie of door de schoonheid van de natuur. Bijvoorbeeld heel typisch is dat mensen een flow-ervaring hebben bij een mooie zonsondergang. Of bij een liefdesrelatie. Dat plots je hele hart opengaat. En dan kom je eigenlijk terug naar de natuurlijke staat, die in staat is van liefdevol zijn en van in verbinding zijn. Dus ja, hoeveel essentieeler kan flow zijn als dat onze natuurlijke staat is en de staat van verbinding? Dus als je kijkt naar de originele definitie van Csikszentmihalyi van flow, hij zegt het is een staat van verbinding met het leven, waarbij spontaan verbeelding en plezier ontstaan.
Mooi.
Dan doen we onszelf nogal wat aan in de huidige maatschappij.
Ja, we leven nu in een hele angstmaatschappij waar die flow constant verstoord wordt. Mensen worden helemaal in de reptielhersenen gehouden. En ja, breek me daar de bek niet over open.
Dat zullen we dan maar niet doen.
Nou ja, ik heb begrepen dat het in Californië nogal heftig is met maatregelen en dergelijke. Maar goed, daar zullen we inderdaad niet in gaan.
Nou ja, ik kan er toch wel iets over zeggen waar ik moest om glimlachen. Dus er is de nieuwe regel nu in Amerika is, als je gevaccineerd bent, mag je het mondkapje weglaten.
Want dan ben je niet meer besmettelijk.
Zo gezegd, ja. Dus, en er staat een teken aan de ingang van de winkels dat de gevaccineerden een mondkapje mogen aflaten en dat ze het niet gaan policen. Dus ze gaan er geen controle op doen. Dus, het is dus echt een erecode. Ja, ik ben sinds, dat is nu al een paar dagen, iedere keer als ik naar de winkel ga, daar loopt dus niemand zonder mondkapje. Dus dat kan twee dingen betekenen. Of dat mensen die gevaccineerd zijn nog altijd bang zijn. Of, en dat is wat ik denk, dat ze overdrijven met de vaccinatiecijfers. Dat veel mensen gewoon niet gevaccineerd zijn en er ook niet zitten om te springen. Maar zoals ik zei, laten we daar maar niet verder op ingaan, want het is een heftig onderwerp.
Ja, ja, nou ja, we hebben dagelijks in de praktijk, merk ik ook, mensen blijven vragen van wat vind jij ervan en wat ga jij doen en ga jij je vaccineren? En ja, er is geen eenduidig antwoord op te geven volgens hetgeen wat ik weet. En het meeste weet ik niet, dus ik onthoud me dan meestal van commentaar.
Ja.
Maar het is lastig verhaal.
Nou ja, mensen moeten hun eigen cursus maken, maar er is wel iets wat in het Engels heet informed consent. Je moet dus wel informatie hebben eer je een beslissing neemt die de rest van je leven kan beïnvloeden. En dat vind ik dus wel ontbreken, dat er te weinig voorlichting is.
Dat is absoluut waar en dat is in Europa niet anders.
Niet op verder gaan.
Nee, dat is hier inderdaad niet anders.
Maar goed, de mondmaskers, die doen natuurlijk wel iets met je ventrale vagus. Al die mondmaskers.
Ja, absoluut. En ook het gevoel van onveiligheid, dat drijft je dus naar de dorsale. Want je hebt ook die enorme machteloosheid. Je kan er niks aan doen. En je wordt bedreigd met straffen als je wel er iets wilt aan doen. Dus mensen worden eigenlijk in de dorsale vagus gestuurd. En dus er is een soort verstandsverbijstering wat bij veel mensen gebeurt. Mm-hmm. Omdat die ventrale vagus uitgeschakeld wordt. En die is dus natuurlijk verbonden met je voorste hersenen. Dus je hele bewustzijnscentrum hangt af van je hartverbinding. Wanneer de ventrale vagus wordt uitgeschakeld, kun je niet meer redeneren.
Ja, dat zie je ook bij heel veel mensen.
Ja.
Ja, dat is heel verregaand. De rol van die ventrale vagus kan niet overschat worden. Als die uitgeschakeld wordt, ga je achteruit in de hersenen naar de oude systemen.
En dan is veiligheid en of perceived veiligheid belangrijker dan nadenken en werkt dan gewoon niet zo.
Je kunt gewoon niet meer helder nadenken. Precies. Als je ventrale vagus is uitgeschakeld, kun je niet meer helder nadenken.
Ja.
En dan krijg je dus dat je veel beïnvloedbaarder bent ook. Dus ik las vandaag nog iets van Machiavelli, die zei: wie de angst van de mensen beheerst, wordt de meester van hun ziel. Dat is Machiavelli. Maar ja, wat gebeurt is Machiavellaans, simpel.
En de question is why? Maar die gaan we hier niet behandelen.
Nee, die gaan we niet behandelen.
Nee. Inderdaad.
We gaan dan even terug naar die early life stress, denk ik. Want dat is iets waar heel veel mensen zich helemaal niet van bewust zijn, dat dat überhaupt een rol kan spelen in hun huidige patroon.
Ja, en, ja inderdaad.
En ik denk dat als ik in mijn praktijk kijk, dat durf ik bijna te zeggen dat voor 50-60% van de mensen met klachten, dat de early life stress een rol heeft gespeeld. En toch is hetgene wat wij vaak horen van ja, maar ik heb helemaal geen stress.
Nee.
Is dat herkenbaar voor jou?
Ja, we zijn ongelooflijk goed in het wegstoppen van spanning. Dat we zelfs niet meer weten dat we de spanning hebben. Mm-hmm. En dat is dus deel van het overlevingssysteem. Om verder te kunnen, moet je een stuk potentieel hebben wat beschikbaar is. En ons systeem is in staat om ons om onze spanning helemaal te verbergen. Maar er is een stuk wat ik hier wil bijvoegen, is dat er twee soorten trauma's zijn waarvan het meest aanwezige in de maatschappij het minst bekende is. Dus je hebt het complexe trauma en je hebt het shocktrauma. Hmm. En dus veel mensen zeggen, ja, ik heb een heel gelukkige jeugd gehad, ik heb geen trauma. Ja? Maar complex trauma is iets heel anders. Complex trauma is niet een shock, zoals een ongeval of overvallen worden, enzovoort, enzovoort. Complex trauma zijn een aantal dingen samen die traumatisch worden.
De optelsom.
De optelsom van kleine dingen kan traumatisch zijn. Dus om dat even bij later in het leven te zien, gepest worden op het werk. 1 keer gepest worden is niet traumatisch. Want daar kom je overheen. Maar als dat pesten doorgaat, wordt dat een complex trauma. Ja. En dus in de vroege kindertijd, onze ouders bedoelen het zo goed als allemaal zeer goed, en toch zorgen ze voor complex trauma. Want stel bijvoorbeeld dat de mama een postnatale depressie heeft. Ja. Dat weet je later in je leven niet, dat je mama een depressie had. Nee. En een mama die depressief is, die heeft niet een stemintonatie waar een kind blij van wordt. En die heeft een gezichtsuitdrukking die niet veilig is voor het kind. En dat is dus allemaal niet een slechte bedoeling, maar het gebeurt toch voor het kind. Dat de mama niet echt in verbinding is, omdat ze met haar eigen problemen zit. Of stel, je ouders hadden ruzie. Vaak. Als kind betekent dat je totaal onveilig bent. Want degene die voor jou moeten zorgen zijn ruzie aan het maken. En dat is allemaal niet verbaal. Dus en wie heeft perfecte ouders?
Nobody. Niemand. Waarschijnlijk. Nee.
Ja, dus en hoe verder je in de tijd teruggaat, hoe minder mensen ook bewust waren van een aantal zaken. Ten aanzien van kinderen. Dus in de generatie van mijn ouders was het heel normaal om een kind te laten huilen. Dat was gewoon hoe je het leerde van je eigen ouders. Ja. Dus dat complexe trauma wordt ongewild en onbewust toch toegediend aan kinderen. Mm-hmm. En je weet dat dus niet, want het gaat helemaal voorbij aan het expliciete geheugen. Het is dus belangrijk dat mensen beseffen dat je van de eerste 2 jaar en een deel van het 3e jaar eigenlijk zo goed als geen expliciet geheugen hebt. En daar zit dus een onderwerp zoals hechting. Mm-hmm. Ja. Hoeveel mensen zijn veilig gehecht? Nou ja, dat valt behoorlijk tegen hoor. Dus als je ziet hoeveel relatieproblemen er in het leven zijn, die gaan zo goed als allemaal terug naar hechtingsproblemen. Dus ik vermoed dat er nogal wat mensen zijn die het boek van Hannah Kuppen kennen, Liefdesbang.
Ligt hier naast mij op tafel.
Ja, dus die hechtingsstijlen, die zie je zo goed als overal. Onveilig gehechte mensen, dat is gewoon de meerderheid. En gelukkig zijn er ook veilig gehechte mensen, want die houden de maatschappij een beetje in balans. Maar ik denk toch dat de meerderheid van de mensen hechtingsproblemen heeft. Als je ziet hoeveel relatieproblemen er zijn. En hechtingsproblemen zijn complex trauma.
Dat kan je zo zwart-wit zeggen.
Nou ja, zwart-wit, dat is hoe ik het zie. En ja. ik heb ook met heel veel mensen gewerkt en heel veel coaching gegeven. Nou ja, mensen die echt een veilig gehechte relatie hebben, dat is het echt een minderheid. Mm-hmm. Zie, ik ken niet zoveel mensen waarvan ik weet dat ze veilig gehecht zijn. Dat zijn gewoon lichtbakens in de maatschappij, de veilig gehechte mensen. Mm-hmm. Die kun je gewoon niet gek maken, de veilig gehechte mensen.
Ja.
Die zijn gewoon neurologisch gecenterd. Nou, hoeveel mensen kennen jullie die neurologisch gecenterd zijn?
Dat is een goede vraag.
Dat is een hele goede vraag.
Ik heb niet direct heel veel mensen voor ogen als je die omschrijving zo geeft.
Ik hoop dat je mij voor ogen hebt, maar...
Ja, ja. Maar dus dat heeft dus te maken met die eerste jaren. Mm. Waar je zenuwstelsel dus eigenlijk scheef gegroeid is, omdat je niet in een bewust veilige staat de hele tijd geweest bent. Je kan natuurlijk niet de hele tijd zijn, maar als er maar af en toe iets gebeurt, is dat niet traumatisch. Maar stel... Dat je ouders financiële problemen hebben. En ze hadden dat kind niet verwacht. En dan zit jij in een stresssituatie als kind. Stel, je bent in de baarmoeder en je moeder heeft heel veel boosheid. Dan zit jij in een vijandige baarmoeder.
Mm-hmm. Ja.
Dus ik noem maar een paar dingen. Dus als je dat allemaal gaat bekijken van wat kan dat allemaal zijn, dan kun je hele lieve ouders hebben en toch trauma hebben.
Ja. Ja, wat je al zei, ze doen dat niet bewust. Dat patroon, dat komt bij hun ook ergens vandaan.
Ja,
zij
ja
het bij hun
van
ook
generatie
misschien...
op generatie. Ja.
Ja, dan kom je weer in het transgenerationele stuk.
Ja, nou ja. We hebben hier staan transgenerationeel bewustzijn, maar ook een transgenerationeel litteken. En hetzelfde geldt voor een sensorisch litteken of een cognitief litteken. Dat zijn eigenlijk in feite allemaal littekens. En dat zijn evolutionaire littekens, als het ware, die dus generaties overgedragen worden. Ik heb ergens gelezen dat tot 7 generaties wordt doorgegeven. Klopt dat?
Nou ja, er zijn verschillende meningen over. Ik denk dat het in de Bijbel ook zo staat, 5 of 7 generaties.
Okay, dat
de zonde van de voorouders op de kinderen vallen.
Ja.
En met zonde wordt dan bedoeld de pijnlijke ervaringen, het niet gelinkt zijn, niet verbonden zijn. Ja... En dat is allemaal niet slecht bedoeld. We leven gewoon in een onbewuste maatschappij.
Ja.
En wat dus geweldig is dat wij dit soort gesprekken nu hebben. Dit is van deze tijd. Wij leven in een tijd van ontwaken en bewustwording.
Mm-hmm.
En dus het hele tijdperk gaat hier over. Ik noem dat het transformatietijdperk. Na het informatietijdperk heb je het transformatietijdperk. En het informatietijdperk maakt het transformatietijdperk mogelijk. Want hoe meer informatie je hebt, hoe meer je kunt bewust worden van, oh, dat heeft iets met mij te maken.
Mm-hmm.
Je kan nu op het internet dingen vinden die vroeger alleen maar in kleine kring bekend waren. Of waar je heel veel geld moest voor hebben. Dus we hebben eigenlijk een geweldige tijd voor diegene die wil aan zelfontwikkeling doen. En die wil leren hoe werkt mijn systeem. Dus je kan online iets vinden over het zenuwstelsel en kijken en fenomenen vinden waarvan je zegt van, goh, ik had geen idee dat mijn spijsverteringssysteem eigenlijk helemaal in de war kan zijn door trauma. En dat niet te maken heeft alleen maar met wat ik eet, maar met die dorsale vagus die verstoord is.
Ja.
En bijvoorbeeld boosheid zorgt voor zure oprispingen. Dus er zijn nogal wat mensen die zure oprispingen hebben. En die hebben dus onderdrukte boosheid. Maar als je al die verbanden niet kent, dan ga je dus de hele tijd zuurremmers nemen.
Ja.
En ik kan je vertellen, 3 van de 10 meest verkochte geneesmiddelen in het Westen zijn voor zuurremmers.
Ja, dat zien wij
dat
ook in de praktijk.
Dus een idee,
ja.
Dat geeft je dus een idee hoeveel onderdrukte boosheid er in de maatschappij is. En dus erger dan boosheid is woede. Woede is de verheffende trap van boosheid.
Mm-hmm.
Ja? Dus in de Oosterse geneeskunde hoort boosheid bij de lever en woede bij de galbaas. Meridiaan. Ja? Oh. Bij zo goed als alle vroegkinderlijke trauma's zit woede. En hoe komt dat? Omdat evolutionair is woede een reactie op machteloosheid. En als kind ben je per definitie machteloos.
Ja.
Dus wanneer je machteloos bent, wat betekent dat? Dat je niet kunt vechten en je kunt niet vluchten. Dus wanneer je machteloos bent, dan zal de natuur je een grote impuls van energie geven om toch nog te overleven. En dat is woede. Dus woede is een enorme vechtenergie om toch nog te kunnen terugvechten in een staat van machteloosheid. Maar als baby kun je daar niks mee doen.
Nee.
Dus de instinctief komt er woede in een kind. En niet alleen kan dat kind dat niet uiten als een vechtreflex. Het hart wordt ook beschermd door het zenuwstelsel. Dus wanneer je te lang woede hebt, dan gaat je hart kapot. Want je krijgt enorme hartkloppingen van woede. Dus wanneer er woede in het lijf is, gaan de hersenen vanzelf de vriesreflex inschakelen om je hart te beschermen.
Uit verbinding dus ter bescherming.
Ja, dus om jouw hart te beschermen, ga jij in de vriesreflex. En daar kies je niet voor, daar kiest de natuur voor. Dus als je te lang woedig bent, dan krijg je gewoon, dan barst je hart. Dus wanneer er vroeg in je leven machteloosheid is, je kan niet vechten, je kan niet vluchten, de woede komt op en die wordt dan afgesneden. Om je hart te beschermen. Dan zit je dus heel diep in je systeem met woede. Nou, dat zie ik dus. Ik heb dat bij mezelf gezien. Ik heb nogal wat moeten doen om woede los te laten. Dat is geen simpel verhaal. Woede loslaten, die zit heel diep. En die komt er ook niet gemakkelijk uit. Niet alleen uit zelfbescherming, maar ook uit bescherming van anderen. Want wanneer woede ongecontroleerd naar boven komt, is dat blinde woede. En dan doen mensen ongelukken. Dus de natuur heeft er ook voor gezorgd dat dat heel diep wordt weggestopt. En dat niet zomaar vrijkomt. En als het vrijkomt, gebeuren er ongelukken.
Voor ons is woede een van de meta-emoties. Naast wanhoop. Er zijn er nog twee. Angst.
Ja, het is eigenlijk een model wat zegt dat er een aantal emoties zijn die generiek zijn, die iedereen ook kan interpreteren, zoals angst en boosheid. Maar dat er ook emoties zijn die niet begrepen worden, zoals bijvoorbeeld onmacht. Dus als ik tegen iemand zeg ik ben bang, dan snapt iemand wel wat ik ongeveer voel. Maar als ik zeg ik voel onmacht, dan is dat iets waar iemand anders van zal zeggen van ja, wat is dat dan precies?
Ja, maar onmacht is geen emotie. Onmacht is een staat. En je krijgt er een emotionele reactie op en dat is woede.
Aha.
Je zegt
dus woede is de emotie die bij onmacht hoort.
Ja.
En als je dus, jullie kennen waarschijnlijk wel John Sarno.
Ja.
Ja.
Ja. Dus als je Sarno leest, woede is eigenlijk de meest voorkomende oorzaak van rugklachten. En niet alleen woede, Sarno zegt alle sociaal niet acceptabele emoties kunnen voor zware rugklachten zorgen. Want die mag je dus niet uiten. Er zijn dus twee soorten. Sociaal niet acceptabel, maar ook voor je zelfbeeld. Dus mensen willen niet weten dat ze haat hebben. Dus als er haat in je systeem zit, dan kun je dat niet accepteren van jezelf. En dan stop je dat weg. Maar haat is ook een overlevingsreflex. Dus wanneer je blijft machteloos zijn en je blijft woede ervaren en je kunt er niks aan doen, dan ontstaat haat. Je moet maar eens kijken naar mensen die al generaties lang onderdrukt worden. Daar is gewoon haat.
Mm-hmm.
Dus woede gaat over in haat en daar kun je dus niks aan doen.
Mm-hmm.
Dat zijn natuurlijke zaken om te overleven. Dan ga je op een bepaald moment. Zie, als je ziet dat woede bij de galblaas hoort, daar zit dus bitterheid bij. De bitterheid van de gal.
Mm-hmm.
Dus woede gaat over in bitterheid en dat wordt haat. Maar er zijn dus dingen die je van jezelf. Ik heb toch geen haat, ik ben een hele lieve persoon. Totdat je diep in je systeem geraakt en daar woede vindt, daar zit dus ook af en toe iets bij wat echt als haat voelt. En afkeer bijvoorbeeld, walging.
Ja.
Dat zijn hele diepe emoties.
Ja dat maar, had ik net in mijn hoofd inderdaad. Waar zit walging? Maar die zit daar dus ook bij.
Ja, walging zit ook bij die hele instinctieve emoties. Maar walging is ook een overlevingsreflex om bijvoorbeeld geen vergif te eten. Dus ons lichaam reageert ook instinctief op, ik moet dit niet inslikken. Of het moet er weer uit.
Ja.
Zodra het lichaam iets voelt, moet het er weer uit. Dat is ook walging.
Het eigenlijk het gedragsimmuunsysteem.
Ja. Ja, maar dus die emoties die niet sociaal of psychologisch acceptabel zijn eigenlijk de emoties die het meeste voor zware chronische klachten kunnen zorgen. Typisch rugklachten bijvoorbeeld.
Ja, Divergent Pain Syndrome, ja, is dat van Sarno, toch?
Ja, DPS noemt hij dat volgens mij inderdaad.
Ja. Ja, hij heeft zijn terminologie veranderd over de jaren. Maar ja, hij is toch wel een van de pioniers in het Westen van deze hele materie.
Ja, ja, daar waren wij inderdaad ook bekend. En hoe heet ook, weet jij nog hoe die andere heette die wij in die cursus allebei hebben gelezen?
Nee, ja, ik weet dat...
Misschien kom ik er zo op.
Byron Katie, Loving What Is, zat daarin inderdaad. Dus dat de dingen zijn zoals ze zijn.
Ja.
En het is, ik vind het wel mooi om eigenlijk, eigenlijk komen we altijd weer terug op het overleven, als primaire, evolutionaire drijfveer. Er wordt ook altijd gezegd dat er nog een tweede evolutionaire drijfveer is, namelijk reproductie. Ja. En daar kan natuurlijk ook nogal wat met trauma samengaan.
Ja. Maar dat hoort natuurlijk ook bij overleven, hè, reproductie. Het ras moet overleven. Ja, dus het is ook normaal dat een heel sterk instinct is. Maar ik wou even terugkomen op wat je zei over... We komen altijd terug bij overleven. Er zijn eigenlijk twee verschillende invalshoeken op het verhaal. Dus je hebt overleven en je hebt leven.
Mm-hmm.
Ja? Dus we willen allemaal leven... Maar op een of andere manier zitten we in de overlevingsstand.
Mm-hmm.
Dus het is heel belangrijk om dat onderscheid te leren. Je lichaam moet overleven, maar jij wil leven.
Mm, ja.
Ja? Dus en wat voor mij heel belangrijk is dat inzicht dat emoties van het lijf zijn. Dat zijn overlevingsreacties. Terwijl gevoelens niet van het lijf zijn. En dat wordt dus in onze maatschappij allemaal op één hoop gegooid. Alsof liefde een chemische reactie is. Nou, ga toch weg, zeg. Ja, dus gevoelens zijn staten. Mededogen is geen chemische staat. Dat is gewoon een staat van je hart, van je ziel. Terwijl boosheid is de vechtreflex. Angst is de vluchtreflex. Apathie is de bevriezingsreflex. Dus die hele emotionele schaal is van het lijf. En als je hoger in de schaal gaat, ik praat nu over David Hawkins zijn schaal, ik weet niet of je die kent.
Nee.
Dus David Hawkins was een arts-psychiater, die dus ook heel veel bezig geweest is met loslaten. Dus ik gebruik die veel in mijn cursus. Dus er is een hele schaal van de emoties die overgaan in gevoelens. Dus boven een bepaalde lijn zit je bij jezelf en heb je liefde, mededogen, vrede, vreugde. Onder die lijn neemt het overlevingssysteem over. En dus als je niet jezelf kunt zijn, zit je in de overlevingsmodus. Dus waar wij allemaal naar verlangen is om zelf te zijn, om te kunnen aan zelfexpressie doen. Mm-hmm. Dus als je goed kijkt, het onvermogen om jezelf uit te drukken is traumatisch. Wij willen allemaal uitdrukking. Wij willen kunnen zeggen wat we voelen. Wat we willen. We willen onze dromen kunnen volgen. Maar in de overlevingsstaat kun je dat niet. Dus het is behoorlijk belangrijk om te zien, het leven is in mij. Ja? En die levensenergie, dat is waar de flow vandaan komt.
Hmm.
En de flow wordt verstoord door de overlevingsmechanismen. Ja. Dus als ik wil leven, moet ik eigenlijk heel goed begrijpen hoe dat overlevingsmechanisme werkt. En dan kan ik zelfregulering doen. Wat Stephen Covey proactiviteit noemt, dat noemt men in de psychologie zelfregulering.
Uh-huh.
Ja? Als ik mijn systeem kan reguleren, kan ik voorbij de overlevingsreflexen komen en dan kan ik leven. Als ik mijn systeem niet kan reguleren en ik leef in een omgeving met veel prikkels, dan blijf ik in de overlevingsstand.
Een soort reactieve toestand eigenlijk.
Ja, ja. Dus emoties, en Dan Siegel legt dat erg goed uit. Die kennen jullie waarschijnlijk ook, Dan Siegel.
Ja, die ken ik wel, ja.
Ja, dus Dan Siegel zegt, een emotie is een reactie op iets. Een feeling, een gevoel, is een directe ervaring, niet een reactie op iets. Dus mededogen is geen reactie op iets. Liefde is geen reactie op iets. Dat is iets van jou. Mm-hmm. Ja? Terwijl een emotie altijd een reactie is op een prikkel. Nou, wij leven nu in een maatschappij met zoveel prikkels dat mensen niet meer bij hun gevoel kunnen komen vaak. Dus er zijn twee manieren om je te ontprikkelen. Is om goed je omgeving te kiezen, met wie je omgaat, maar ook te leren bij jezelf de lading afhalen van datgene wat kan getriggerd worden.
Ja, ik had gelezen...
Dus er zijn twee kanten aan dat verhaal. Ja.
Ja. Ja, je schreef in je boek, als je praat over dat alles wat eigenlijk een emotie oproept, is dus dan word je dus ergens door getriggerd inderdaad. Ja. En emotie komt van het woord emoveren, is ik bewegen. Het is eigenlijk een prikkel om in beweging te komen.
Ja, sterker nog, ik heb Latijn gestudeerd. Emoveren betekent naar buiten bewegen.
Van binnenuit.
E is van ex. Dus emoveren betekent, het moet uitgedrukt worden. En als ik het niet kan uitdrukken en ik onderdruk het, dan heb ik blokkades. Dus de hele kunst is dat je boosheid niet moet per se moet uiten als op iemands gezicht slaan. Maar je moet wel kunnen die boosheid voelen en richten. En je kan er bewust mee omgaan, maar dat betekent niet dat je ze onderdrukt. Dat betekent, ik ben nu boos. Maar dat betekent niet dat ik tegen jou moet schreeuwen. Maar ik kan wel tegen jou zeggen, ik ervaar nu heel veel boosheid. Het is beter dat we nu niet verder praten, want ik ga dingen zeggen waar ik spijt ga van krijgen. Dat is zelfregulering.
Hmm. Dan ben je proactief bezig. Ja.
En zelfregulering is dus ook, ik ben boos, maar ik voel boosheid.
Ja, ja. Dus en dat is dus heel, heel belangrijk, dat je taalgebruik is ook een uiting van je bewustzijn staat. Hoe bewuster je bent van hoe je systeem werkt, hoe juister je taalgebruik is. Dus Stephen Covey zegt op het einde van het eerste hoofdstuk van de 7 Habits of Highly Effective People, let eens 14 dagen op je taal, want die bevat de vingerafdrukken van je patronen. Het is heel belangrijk om naar je eigen taal te luisteren.
Ik heb de boeken van Stephen Covey en Napoleon Hill, denk ik, 15, 16 jaar geleden al gelezen. En now they make sense.
Ja. Als je Covey maar één keer leest, heb je 90% gemist, op zijn minst.
Ja.
Als je de tweede keer leest, denk je van, heb ik dat echt gelezen de eerste keer? Er staat zoveel meer in dan je de eerste keer kunt zien.
Ja. Ja, in jouw boek, de eerste pagina's over het onderzoek van Napoleon Hill, van wat mensen succesvol maakt, zeg maar. Ik heb dat nooit zo begrepen. Ik heb dat boek twee keer gelezen en ik heb dat er nooit uitgehaald 15 jaar geleden. Ik ga het weer opnieuw lezen.
Ja, weet je wat grappig is? Dat hij in dat boek van Think and Grow Rich in de inleiding zegt, de helft van het boek staat tussen de lijnen. En dat is heel, heel belangrijk om te snappen.
Ja.
Dat als je niet in interactie gaat met dat boek en het niet op jezelf toepast, dan is het iets wat je morgen weer vergeten bent.
Ja, ik denk dat ik daar heel veel van geleerd heb, maar ik denk dat ik er veel meer van had kunnen leren.
Ja.
Maar dat heeft natuurlijk ook met de toestand van mijn brein te maken op dat moment.
Ja, ik heb heel veel geleerd van iemand die Napoleon Hill 50 keer gelezen had. En dus dan wordt het echt deel van je DNA, bij manier van spreken.
Uh-huh.
Ja. En dus het hele punt is, wat hij zegt, wat tussen de lijnen staat, dat is jouw stuk. Dat is jouw potentieel, wat moet geraakt worden door wat je leest. Dus als wat je leest je niet raakt, dan ben je cognitief bezig, maar je kan het niet integreren. Dus het enige wat je in je leven toepast, is wat je integreert. En al de rest zijn we in no time weer vergeten.
Maar om het te kunnen integreren, moet je natuurlijk wel ook het besef hebben van wat je leest.
Ja, en daarom moet je het soms minstens een tweede keer lezen.
Ja.
Want de tweede keer hebben jouw hersenen al die hele achtergrond. Het is dus ook merkwaardig hoe enorm krachtig ons hele systeem is. Als je er iets één keer instopt, de tweede keer heb je een heel ander verwerkingsproces. Omdat het er al is.
Mm-hmm.
Ja. Dus dat is ook hoe je kunt leren met je hele hersenen lezen, in plaats van alleen maar met één hersenhelft. En dat je dus echt kunt leren hoe je systeem werkt en hoe je dat beter kunt gebruiken. Er is geen einde aan hoeveel beter wij kunnen omgaan met ons potentieel door te begrijpen.
Mooi, mooi.
Ik wou nog op iets terugkomen wat je net zei, Jan. Want je zei, verliefdheid is ook iets van jezelf. Is dat ook, nou, is dat ook de reden dat bijvoorbeeld...
Nou, het is een dubbel onderwerp, hè?
Mm-hmm.
Dus je hebt de hele hormonale kant...
Ja.
Die bij de overleving van het ras hoort. Dus verliefdheid is ook een truc van de natuur om voortplanting te organiseren.
Oké.
Okay. Ja, maar je hebt dus dat verliefdheid ook de deur is naar liefde voelen.
Mm-hmm.
En dat is wel van jezelf. Verliefdheid, daar zit een hormonale factor bij natuurlijk.
Yeah.
Ja. Maar door die verliefdheid kom je in een staat die je normaal niet kent. Je wordt eigenlijk... Je bent zo in verbinding dat je bij je hart komt. Ja, en dat zijn twee kanten van het verhaal. Dus daarom zeg ik, we moeten opletten om dat niet zwart-wit te stellen. Ja.
Word je dan eigenlijk verliefd op jezelf?
Goh, het heeft natuurlijk altijd met mij te maken en niet met die ander. En dat is de verwarring. Hè? Dus wij projecteren zaken op andere mensen. Maar ik voel eigenlijk alleen altijd maar mijn eigen kant. Ik kan daar interpretaties aan geven, maar ik kan alleen maar in mijn lijf voelen. Ik kan niet jou voelen. Er zijn altijd nogal wat mensen die zeggen, ja, ik begrijp wat je zegt. Nou ja, ze begrijpen het helemaal niet.
Nee.
Ja. Dus ik vermoed dat ik een idee heb van wat jij zegt, vanuit mijn ervaring. Nou, dan heb ik meer kans om met jou in verbinding te blijven dan als ik meteen zeg, ik snap wat je zegt. Ja, als je het niet snapt, ben je al uit verbinding.
Ja, dan weer je het meteen al.
Ja.
Ja, je moet eens kijken hoe snel mensen uit verbinding gaan in hun communicatie. Dat is ook die ventrale vagus natuurlijk die daarin meespeelt.
Mm-hmm.
Ja.
Dat is bijzonder allemaal. Hoe het werkt en waarom het werkt zoals het werkt.
Ja, en wat ik ook altijd zeg, dat begint bij Napoleon Hill, zit dat er ook heel sterk in, is het ongelooflijke wonder van de natuur. En het wonder dat we zelf zijn. Om dat besef te hebben, dat wij een wonder zijn en niet een probleem. En dat is dus een beetje, als je dus goed kijkt in je levenscyclus, als baby word je als een wonder gezien. En als teenager word je als een etter gezien. En dat, dus dat hele gevoel van ik ben een wonder, je kan dat verliezen.
Mm.
Maar het verandert niet het feit dat je een wonder bent.
Uh-huh.
Dus ik zeg altijd tegen mensen, als je naar een wonder zoekt, kijk in de spiegel.
Mooi.
En word je eens bewust van wat een ongelooflijk wonder het is dat jij bestaat.
Ja.
En dat je kunt denken. En dat je kunt zien. En dat je kunt horen. En dat je kunt voelen. En dat je kunt lopen. En dat je kunt waarderen. Wat een ongelooflijk wonder zijn wij. Dus om weer bij dat gevoel van wonder te komen, dat vergt ook af en toe een stuk heling. Want als je te veel trauma hebt, dan kun je dat wonder niet meer ervaren. Als je in de flow staat, ben je dat wonder.
Mm-hmm.
En bij kinderen zie je gewoon dat zij wonderen zijn. Dat zij gewoon ongelooflijk mooi zijn om naar te kijken. Je kan echt... zonder iets anders gewoon naar een kind kijken en daarvan genieten.
Ja,
want
zeker.
Zij zijn wat wij zijn. En dat is wat ons de heimwee... Als je naar zo'n kind kijkt, dan heb je eigenlijk heimwee naar je eigen wonder.
Ja, fantastisch, hè?
Ja, dat is wel heel essentieel, in ieder geval.
Ja, en, absoluut.
En je geeft natuurlijk al heel lang deze workshops en we hebben voor onze luisteraars een mooie aanbieding die ze niet moeten laten lopen, denk ik. En waar we zelf ook gebruik van gaan maken.
Ja, dat denk ik ook.
Dat hebben we al afgesproken. Kun je iets meer vertellen over jouw online cursus, Jan?
Ja, dat is dus het product van mijn eigen zoektocht naar hoe kan ik mezelf helpen om van emotionele blokkades af te geraken en terug meer in flow te zijn. Het is een introductiecursus, maar er gebeuren ook al geweldige sprongen voor mensen met deze cursus, omdat die ook heel praktisch is, één, maar ook omdat je er een jaar lang toegang toe hebt en dat mensen dus in plaats van een dag workshop zoals ik dat vroeger deed, kunnen mensen er nu een heel jaar mee bezig zijn. En om je een idee te geven hoe blij mensen ermee zijn. 90% van de mensen verlengt na een jaar. Hmm. 90%.
Zo, dat is fantastisch. Ja.
Ja. Oh ja, het is gewoon... De reacties die wij krijgen zijn zo enorm. Ja, ik had me nooit kunnen voorstellen hoeveel beter dat zou zijn dan een live workshop. Omdat mensen het in hun eigen tijd kunnen doen, op hun eigen tempo. Dat ze ook, als ze één keer door de cursus gegaan zijn, er zijn 33 lessen. Als je er één keer doorgaan bent, dat je de tweede keer ook weet van welke lessen heb ik het meeste profijt. Mm. En die doe je dan vaker. Mm. En het begint dus allemaal met lichaamsbewustzijn, om terug die interoceptie te ontwikkelen. Zodat je kunt komen bij wat je onderdrukt hebt. En je werkt samen met je onderbewuste, wat je lijf is als het ware. Ja. En je lijf geeft je nooit meer dan je aan kunt. Tenzij je echt zo zwaar getriggerd bent dat je meteen hulp nodig hebt van iemand anders. Omdat je systeem helemaal in chaos is. Maar in principe komt het naar boven in een volgorde dat jij het aan kunt. En wij leren dus ook communiceren met dat lijf. Dus op een bepaald moment leer je ook om niet meer te zeggen wat je wilt loslaten, maar om je lijf te laten aangeven waar het klaar voor is om los te laten.
Cool. Ja.
En dat wordt heel mooi op dat moment, als je echt in dialoog gaat met je lijf, wat er dan allemaal kan gebeuren. Hoe mooi dat is en hoe intelligent ons lijf is.
Ja.
Ja.
Nou, dat lijkt me wel iets moois om aan te bieden, toch?
Ja.
En we moeten daar denk ik, want ik weet niet wat gebruikelijk is, maar volgens mij gaan we, het makkelijkste is denk ik om via onze website de mensen door te sturen, zodat ze naar de cursus toe komen. En gebruiken ze de code op jouw website, Jan, of gaat dat via ons?
Ja, het is hoe jullie het opzetten. Je kan een link maken die doorgaat naar onze website, maar je hebt sowieso de couponcode. Ja.
Dat is Metabol50.
Ja. Metabol 50, ja. Dus dan krijgen mensen op onze website die 50 euro korting. En dan betaal je 97 in plaats van 147.
En dat is voor een 33 lessen waar je een jaar lang toegang toe hebt, is dat een koopje?
Ja, en bij het verlengen betalen mensen maar 30 euro.
Oké.
Omdat we ervan uitgaan dat wij moeten kunnen service verlenen, maar we rekenen dus niet meer de cursus aan het tweede jaar.
Ja, precies.
Maar we zorgen wel voor, want mensen kunnen vragen stellen, mensen hebben soms technische problemen met de website en zo. We moeten wel de bandwijdte huren enzovoort. Mm-hmm. Maar dus voor 30 euro kun je een jaar verlengen en dat doet bijna iedereen.
Ja,
dat gaan we doen.
Ja, dat gaan we zeker doen. Ik denk dat we even iets op de website maken, metabolgezond.nl. /leren loslaten.
Ja.
En dat ze daar de weg kunnen vinden naar jouw website.
Ja. Dan komt dat goed, ja.
Yes, right.
Ja, ik denk dat we zo'n beetje richting het einde komen van deze podcast, Jan. Ik vond het fantastisch.
Ja, ik ook.
Er zijn voor mij weer een aantal
leuk
kwartjes.
Leuk ook, ja, want wij begrijpen elkaar ook omdat jullie ook zo lichaamsgericht zijn.
Ja, er zijn voor mij echt weer een aantal kwartjes gevallen.
100%.
En daar ben ik echt blij mee. Ik zou eigenlijk willen vragen of dat je bereid bent ergens in de toekomst, en dat gaat niet binnen nu en 3 weken zijn, maar nog eens een keer terug te komen in onze podcast.
Tuurlijk.
Lijkt me.
Super, dat wilde ik ook vragen. Ja, leuk. Hartstikke leuk.
En tot slot heb ik altijd één vraag nog aan onze gasten. Ja. En ik sluit altijd
de verbinding, op. De verbinding valt even weg nu.
Oké, hoor je me weer?
Horen jullie mij nog?
Ja.
Ja.
Ja. Hoor je mij nog?
Ja, je moet even opnieuw zeggen wat je zei, want je was onderbroken.
Er is eigenlijk aan het einde van de podcast waar wij een gast hebben, een vraag die ik aan iedere gast stel. En dat is namelijk de vraag, wat doe jij, Jan, om metabool gezond te zijn?
Ik eet heel gezond en ik doe dagelijks loslaatoefeningen. En ik beweeg ook, ik fiets. Maar dus ik ben al heel lang heel bewust van mijn hele voeding. En ik drink genoeg water bijvoorbeeld. Dat ik ook op een keer. Ik ben op een keer heel, heel gepassioneerd geraakt over water. En ik heb zoiets als een onderwerp mij fascineert, dan wil ik het onderste uit de kan. Dus dan leer ik echt alles over water. Nou ja, ik vind het zo'n wonder, water. En dat eigenlijk al je lichaamsfuncties water nodig hebben. En een van mijn ervaringen is dat de westerse mens, doorsnee mens, veel te weinig water drinkt. Zo, als ik dat mag, om daar even op te focussen van, ook emotioneel is het zo belangrijk dat je water drinkt.
Mm-hmm. Nou, ik wilde net zeggen van, er is een Japanse wetenschapper die kristallen van water, dat die onder woede anders kristalliseren als onder liefde, zeg maar.
Ja, Emoto. Masuru Emoto.
Die was het, ja. Ik was de naam even kwijt. Ja, en dat gebeurt dus ook in ons lichaam.
Ja, en dus ook goed water. Het is dus echt belangrijk dat je goed water drinkt. En dat mensen dat niet verwarren met vloeistof. Het is niet hetzelfde als je koffie of alcohol drinkt. Het is niet hetzelfde als water drinken.
Nee, zeker niet.
Nee. Maar je cellen hebben water nodig om goed te functioneren. Het hele metabolisme heeft water nodig.
En als je erin gedoken bent, heb je vast een idee over de hoeveelheid per dag?
Ja, dat heeft met je lichaamsgewicht te maken. Hè? Ja. Hoeveel je nodig hebt. Maar gemiddeld is dat 1,5 liter. Mm-hmm. Gemiddeld. Dus ik heb een van de dingen die ik doe, ik heb altijd een fles staan, dan denk ik eraan. Mm-hmm. Ik zet de fles bij me. Dus ik drink meestal 2 van die per dag.
Dat doe je goed.
Ja. Ja, en ook echt goed water. Ja. Dus ook, ja, dat is een onderwerp op zich om daarover te praten. Wat een belangrijke rol water is in je hele systeem.
Dan gaan we het daar een volgende keer over hebben.
Ja, dan gaan we het over water hebben. Lijkt me een goed plan.
En de hele kwantumkant van water, dat is, uh-huh. Jeetje, als we daarover beginnen. Dat is ook zo'n wonder, het water. Ja. De hele planeet hangt af van water, kun je nagaan. Ja, als we het water niet meer hebben, houdt het op.
Ja.
En wij zijn een deel van die planeet.
Ja. En wij weerspiegelen die planeet. Dus wij, net zoals er 70% water op de aarde is, is er 70% water in ons. We zijn gewoon een microcosmos.
We hebben water nodig om in de flow te zijn.
Ja, praten we volgende keer over.
Doen we.
Goed plan. Dankjewel voor deze zeer verhelderende podcast.
Ja, dankjewel. Okay.
En graag tot een volgende keer, Jan.
Oké, dank jullie wel ook.
Tot ziens, hè.
Jo.
Nou, dat was een aardige podcast, dacht ik.
Ja, dat was het zeker. Dat was het zeker. En de aankomende weken gaan we dan nog meer opnemen.
Ja, aanstaande maandag, dat is niet waar. Maandag 31 gaan we een podcast opnemen met Tim van Orzo van Triggerpoint Reset Methode. Die heeft inmiddels een andere naam, begrijp ik. Maar ik ben hem even kwijt.
Oh, dat moet ik je ook schuldig blijven.
En we hebben net in de podcast Jan horen spreken over onder andere Dr. Sarno. Daar zullen we het ongetwijfeld met zijn Divergent Pain Syndrome. Zullen we het ongetwijfeld bij Tim ook over gaan hebben.
Ja.
En op dezelfde dag nemen we een podcast op met Vivian Reis. Die net een boek heeft geschreven. Hoe val ik af? Of help, ik val niet af.
En meteen een bestseller.
Ja, die doet het heel goed in de bestsellerslijst inderdaad. En ik denk dat ze een fantastisch boek heeft geschreven over hoe dat werkt in het lichaam en waarom dat het werkt zoals het werkt in het lichaam. Nou, dat is natuurlijk helemaal in ons straatje.
Ja.
Dus de komende 3 podcast afleveringen, dus deze van vandaag en de komende over 2 weken en die daarop volgende, hebben we een gast in de podcast.
Ja, dus ik zou zeggen,
anders als dat ze naar ons moeten luisteren.
Ja, precies. Dus ik zou zeggen, mis deze 2 opvolgende podcasts ook niet. En in ieder geval weer tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, noch de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.